Goedemorgen. Laten we met elkaar de Bijbel openslaan en dat doen we in Colossenzen hoofdstuk 3. De preek vandaag die richt zich op de versen 15 tot en met 17, maar we lezen met elkaar het hele gedeelte. We lezen Colossenzen 3 vanaf vers 1. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Colossenzen 3 vanaf vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzaam. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Siet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En dan komen we bij ons tekstgedeelte, vers 15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover het woord van God. Veel van de versen die we net met elkaar hebben mogen overdenken, of hebben gelezen, die hebben we al eerder met elkaar mogen overdenken, in een aantal eerdere preken. En als u die heeft moeten missen, dan kunt u ze nog via YouTube terugvinden. Ik neem u straks heel kort mee door de versen 1 tot en met 15, om ons geheugen een klein beetje op te frissen en als een soort van klein aanloopje. Dan wordt het straks hopelijk makkelijker om aan te haken als we de versen 15 tot en met 17 met elkaar gaan overdenken. En ik moet trouwens zeggen dat ik heb genoten van het kindermoment. Complimenten ook aan Roselien voor hoe ze dat heeft gedaan. En als het vandaag niks wordt met deze preek, dan hebben we gelukkig allemaal het kindermoment kunnen horen. Het thema boven de preek is het christelijke leven, de nieuwe mens aandoen. Dat is hetzelfde thema als in mijn vorige preek toen we met elkaar nadachten over de versen 12 tot en met 14. Want die versen vanaf vers 12, 12 tot en met 17, die vormen eigenlijk één subgedeelte, waarin de focus ligt op de eigenschappen die bij de nieuwe mens, de wedergeboren christen, horen. En daarbij wordt er over die eigenschappen gesproken in termen van nieuwe kleren aantrekken. We lazen net met elkaar, bekleed u dan met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En zoals er wordt gesproken over de kleding van de nieuwe mens is er eerst gesproken over de kleding van de oude mens. Die moet namelijk worden uitgetrokken. Die moet worden afgelegd. En dat is waar de versen 5 tot en met 9a over gaan. Er wordt onder andere gesproken over radicaal afrekenen met ontucht, onreinheid, kwade begeerte, hebzucht, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. En we hebben eerder al uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van deze woorden. En voor nu volstaat het hopelijk om te zeggen dat deze kledingstukken als het ware moeten verdwijnen uit onze garderobekast. En ze moeten bij het grofvuil worden neergelegd. Dan zitten er nog een paar versen tussen de beschrijving van die oude mens en die nieuwe mens. En daar hebben we eigenlijk nog niet echt eerder met elkaar naar gekeken. Dat zijn de versen 9b tot en met vers 11. En deze versen zijn de brug tussen de oude mens aan de ene kant en de nieuwe mens aan de andere kant. En dat is letterlijk en figuurlijk. Figuurlijk omdat het die versen zijn tussen het stuk over de oude mens en de nieuwe mens. Maar het is ook letterlijk. Het is letterlijk de brug, omdat het spreekt van de Heere Jezus Christus, die alles en in allen is. Misschien mag ik het zo zeggen. Onze Heer en Heiland, de Heere Jezus Christus, is de brug om van het oude leven over te kunnen gaan naar een nieuw leven. Een nieuw leven in en met Hem. En over dit gedeelte, vers 9b tot en met vers 11, hoop ik nog een andere keer met u te mogen nadenken. Waarbij ik dan ook met u zou willen nadenken over het feit dat er geen etnische barrières zijn in Christus. Dat staat in vers 11. En dan hebben we nog het eerste gedeelte van Colossenzen hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 4. Dat spreekt onder andere over onze positie in Christus. En daarnaast over de praktijk van ons leven. En die positie, als u nu met Christus opgewekt bent, die positie die is volmaakt. En spreekt eigenlijk over wat er plaatsvindt bij de wedergeboorte. En de praktijk van het christelijke leven is niet volmaakt. We worden opgeroepen om actief op zoek te zijn, op zoek te gaan naar de dingen die boven zijn. We worden gemaand opgeroepen om constant te denken aan de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dat vereist dus het uittrekken van oude, zondige kleren en het aantrekken van nieuwe kleding. En ons tekstgedeelte van vandaag, vanaf vers 15, heeft ons daar heel veel over te zeggen. Laten we daar dan ook de komende paar uur met elkaar naar kijken. Dat van die paar uur is natuurlijk maar een grapje. Want 2 uur gaan we net niet halen. Nee, zonder gekheid, als u het mij vraagt, er zit zoveel in de versen 15 tot en met 17, dat je hier gemakkelijk veel langer bij stil zal kunnen staan dan ik vandaag met u ga doen. Ik heb dan ook niet de illusie dat ik deze versen echt helemaal met u kan uitpakken, maar ik ga met de tijd die ik daarvoor heb wel mijn best doen om u op zijn minst aan het denken te zetten. Mogen de Heer u zegenen met wijsheid, met inzicht, als het gaat om uw eigen christelijke levenswandel. Laten we met elkaar beginnen in vers 15. En in vers 15, daar lezen we het volgende. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. En we zien hier wat mij betreft 4 belangrijke zaken in 1 vers. De vrede van God is het eerste. Het tweede is dat die vrede moet heersen in onze harten. Het derde is dat we daartoe in één lichaam geroepen zijn. En als vierde klinkt in dit vers de oproep om dankbaar te zijn. En we gaan ze alle 4 even langs. Als eerste die vrede van God. Het wordt hier gewoon neergezet als een gegeven. Er wordt niet uitgelegd wat het betekent en de tekst lijkt zich te richten op mensen die deze vrede al hebben ontvangen. En het woord vrede, zoals het hier in vers 15 staat, kent eigenlijk 2 betekenissen en beide zijn van toepassing. Enerzijds heeft het de betekenis van een pact of een verbond sluiten. Een vredesovereenkomst sluiten, moet ik misschien zeggen. En anderzijds heeft vrede de betekenis van een rustige, kalme houding en zekerheid. Anders gezegd, de vrede heeft een externe en een interne betekenis. Intern is dus die rustige, kalme houding, die zekerheid. En extern is die vredesovereenkomst. En we beginnen bij de externe vorm. En dat klinkt misschien cryptisch, maar dat valt best mee. Het spreekt gewoon over de vrede die we ontvangen van God bij de wedergeboorte. En Romeinen 5 vers 1 die zegt het als volgt. Daar staat: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Jacobus 4 vers 4 is wat mij betreft een andere tekst die dit ook illustreert. Ook al wordt het woord vrede daar niet genoemd. Daar staat: overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Samenvattend, de wedergeboren christen is niet langer een vijand van de Here, maar hij of zij heeft vrede gesloten met hem. De oorlog is voorbij, er is vrede gekomen door het bloed van het Lam, de Heere Jezus Christus. En dat feit, dat geeft de gelovigen rust. Het geeft vrede, het geeft zekerheid. En dat is ook de brug naar die interne vrede. Die vrede die van binnen, als het ware, voortvloeit uit die vrede die we met God hebben gesloten. Die vrede, het is een rustige, kalme houding. Het is zekerheid, het is onbezorgdheid en vertrouwen. Die vrede wordt in de Bijbel beschreven als iets wat elk menselijk verstand te boven gaat. In de Filippense brief wordt er als volgt over gesproken. Filippense 4 vers 6 en 7. Daar zegt Paulus: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die dus elk menselijk verstand te boven gaat, die vrede die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Wat interessant is om te observeren, is dat die vrede komt wanneer we met vertrouwen, we lazen net: wees in geen ding bezorgd, wanneer we met vertrouwen onze verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bij de Heere God brengen. Er staat niets over het daadwerkelijk krijgen van waar je naar verlangt als je die dingen bij de Heere God brengt. Maar er staat wel dat het leidt tot een vrede die elk menselijk verstand te boven gaat. En misschien is het ook goed om met elkaar te constateren dat, voor zover u dat nog niet wist, die vrede alleen van de Heere Jezus Christus te ontvangen is. Die vrede is alleen voor hen die de Heere Jezus Christus daadwerkelijk hebben mogen leren kennen als hun zaligmaker. De profetie, een welbekende profetie in Jesaja 9 vers 5, u hoeft hem niet op te zoeken, die gaat over de komst van de Heere Jezus. En die spreekt over zijn namen. Zijn namen zijn wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader. Maar de laatste naam die er staat, het is vredevorst. De vorst, de koning van de vrede. En hij, de Heer Jezus Christus zelf, die zei het toen hij op aarde was als volgt. Johannes 14, vers 27. Daar zei hij: vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Weet u hoeveel spullen u ook heeft, hoeveel geld er ook op uw bankrekening staat, hoe groot uw huis ook is, er is geen vrede, geen echte vrede als u niet vrede sluit met de vredevorst. En toen ik alweer best wel een hele tijd geleden met sommigen van u mocht nadenken over onbezorgdheid, toen zei ik het volgende. Ik zei toen: zonder een hart dat gericht is op God, zal grote financiële rijkdom ook een grote lading van nieuwe zorgen met zich meebrengen. En ik verwees toen ook naar een artikel van de Quote met de titel: dit is waarom extreem rijke mensen ook vaak onrustig zijn. Ik zei toen ook dat we onbezorgdheid kunnen vinden door ons hart te richten op God. Door Hem te vertrouwen, wat we ook meemaken. En dat brengt me bij het tweede stukje van ons tekstgedeelte in vers 15. De vrede van God, die moet heersen in onze harten. Het Griekse woord dat daar in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat komen we alleen hier tegen in de Colossenzenbrief. Dat is tenminste wat alle knappe koppen daarover schrijven. Mijn Grieks, daar moeten we niet op vertrouwen. En als ik de verschillende Bijbelcommentaren erop nasla, dan zeggen ze allemaal hetzelfde over de betekenis van dat woordje heersen. Dit woord werd door de Grieken gebruikt om de rol van een scheidsrechter in de sport te omschrijven. Het Engelse woord is umpire. En tennisliefhebbers zullen dat woord herkennen, want de umpire zit daar nog steeds hoog op die stoel, kijkt uit over het tennisveld en neemt de beslissingen. Het is de umpire die zegt nee, die bal die is uit. En hij zegt nee, die bal die is wel goed, hij is in. En de umpire, de scheidsrechter, die heerst als het ware. Want hij of zij neemt de besluiten. En als we dat terugbrengen naar onze tekst, dan is het de vrede van God die op die manier moet heersen in ons leven. Het is de vrede van God die ons als gelovigen leidt bij het nemen van beslissingen. En als u voor een keuze komt te staan, dan is het volgende iets om in overweging mee te nemen. Namelijk, kan ik deze keuze maken en de vrede van God blijven ervaren? Past het bij het feit dat u vrede gemaakt heeft met God? Of, als we het heel kort formuleren, kunt u zelf de vraag stellen, is dit zonde? Als het zonde is, dan zal die keuze leiden tot afstand tussen u en de vredevorst. Dan is het iets wat een aanval is op die rust en vrede die u heeft ontvangen. En dan staat het ervaren van innerlijke vrede, die staat dan onder druk. Het zou een keuze zijn waarbij de vrede van God niet leidend en niet heersend is. En de vraag die u deze ochtend voor uzelf mag beantwoorden is de volgende. Heerst de vrede van God in uw hart en in uw leven? We gaan door naar het derde stukje, het volgende stukje in vers 15. De vrede van God moet heersen in onze harten, dat hebben we net bekeken. Maar waarom is dat? Dat is omdat we daartoe in één lichaam geroepen zijn. En Romeinen 12 vers 18 die zegt het als volgt. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. We zijn dus geroepen tot vrede. En een citaat die ik u niet wil onthouden is afkomstig van Matthew Henry. Hij schrijft over dit tekstgedeelte het volgende. Ik lees u het voor in het Engels en daarna geef ik u mijn vrije vertaling. Hij schrijft, we are called to this peace. To peace with God as our privilege and peace with our brethren as our duty. Oftewel, we zijn geroepen tot deze vrede. Geroepen tot deze vrede met God als een voorrecht, als ons voorrecht. En geroepen tot vrede met onze broeders en zusters als een plicht. Dat is waartoe we geroepen zijn. En daarmee komen we dan bij het vierde stukje in vers 15. De laatste drie woordjes. Drie woordjes waar je misschien gemakkelijk overheen zou kunnen lezen. Maar ze zijn extreem belangrijk. Nadat we lezen over de vrede van God die moet heersen in onze harten, waartoe we ook in één lichaam geroepen zijn, staat er, en wees dankbaar. Dankbaarheid. Een thema waar Paulus niet over uitgepraat lijkt te raken. Het lijkt wel, als je zijn brieven bestudeert, alsof hij iedere brief die hij schreef zag als een gelegenheid om mensen op te roepen tot dankbaarheid. Misschien was het u nog niet opgevallen, maar ook in ons tekstgedeelte, deze drie versen, komt het ook drie keer naar voren. Vers 15 hebben we gezien, en wees dankbaar. Maar in vers 16 staat dat we moeten zingen voor de Heere. Hoe moeten we dat doen? Met dank, met dankzegging, met dankbaarheid in ons hart. In vers 17 staat, en alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Is dat alles? Nee. Terwijl u dat doet, moet u God en de Vader danken door Hem. Eén hoofdstuk verder Colossenzen hoofdstuk 4 in het tweede vers, daar schrijft Paulus: houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam. Hoe doen we dat? Met dankzegging. Eigenlijk zeggen Paulus en Timotheus, want als we Colossenzen 1 vers 1 lezen, dan zien we dat Paulus en Timotheus worden geïdentificeerd als de schrijvers van de Colossenzenbrief. En zij geven ons ook het goede voorbeeld in Colossenzen hoofdstuk 1 vers 3. Zij schrijven namelijk aan de Colossenzen: wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. En als u verder zou kijken, vers 12 in Colossenzen 1 is een vergelijkbare tekst. Ik wil die even overslaan en met u kijken naar Colossenzen hoofdstuk 2, de versen 6 en 7. Daar staat het volgende: zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig. Hoe moet u daarin overvloedig zijn? Met dankzegging. En dan is dit alleen maar de Colossenzenbrief, waarin we die dankzegging zo vaak terug zien komen. We hebben net ook al met elkaar gelezen in Filippenzen hoofdstuk 4, ook daar kwam dankzegging naar voren. En ik zou ook nog met u kunnen lezen, gaan we niet doen, uit Efeze hoofdstuk 5 vers 20. Waar staat dat we altijd voor alle dingen God moeten danken. Of 1 Thessalonicense 5 vers 18. Daar lezen we namelijk dat we God moeten danken in alles. En dit laat wel zien dat het een groot en belangrijk thema is. En dit is er weer zo eentje waar ik echt heel lang met u bij stil zou kunnen blijven staan. Maar wat is dat dan, dat dankbaar zijn? Als ik het probeer samen te vatten, en dat moet ik, anders komen we nooit bij vers 16 en 17. Als ik het samenvat, dan zou ik daar zelf de volgende vier dingen over willen zeggen. Ten eerste, vrede en dankbaarheid zijn heel sterk en heel nauw met elkaar verbonden. Als tweede, dankbaarheid is het natuurlijke gevolg van vrede. Want we hebben met elkaar gezien dat we bij de wedergeboorte vrede met God sluiten. Dankbaarheid is het natuurlijke gevolg wanneer we dat echt gaan beseffen. We hebben vrede met God, de Allerhoogste, de Schepper van de hemel en de aarde. Als dat niet een moment is om wauw te zeggen, dan weet ik het ook niet. En anders is dit het wel, want al mijn zonden, al mijn overtredingen, die zijn van mij weggedaan. Zover als dat het oosten van het westen verwijderd is. Hij gedenkt ze nimmer meer, lezen we in de schrift. Na dit leven mag ik ingaan in zijn heerlijkheid. En als dat besef niet leidt tot enige dankbaarheid, dan bent u waarschijnlijk nog niet voldoende bezig met de dingen die boven zijn. Of u bent niet wedergeboren. Dat kan natuurlijk ook. Dus de twee dingen. De eerste was: vrede en dankbaarheid zijn heel sterk en heel nauw met elkaar verbonden. Het tweede is dat dankbaarheid het natuurlijke gevolg is van vrede. Het derde is dat ondankbaarheid niet hoort bij ongelovigen. Ondankbaarheid hoort niet bij gelovigen, maar hoort bij ongelovigen. Romeinen 1 vers 21 zegt daarover: want zij hebben, en die zij, dat zijn die ongelovigen, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. 2 Timotheus 3 vers 2 spreekt daar ook over. Het spreekt over de mensen in de laatste dagen. En dan komt een hele waslijst, een hele opsomming uit die mensen kenmerkt. En ze zullen dan onder andere geldzuchtig, hoogmoedig, onheilig, maar ook ondankbaar zijn. Dat is dus dat derde puntje. Ondankbaarheid hoort niet bij gelovigen, maar bij ongelovigen. En tot slot het vierde: echte vrede met God zonder dankbaarheid, dat bestaat niet. En zo zijn we inmiddels aangekomen bij vers 16. U mag met mij meelezen. Daar staat: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Vers 16 heeft een parallel met vers 15. Beide zijn op precies dezelfde manier opgebouwd. In vers 15 was het: laat de vrede van God heersen in uw harten. En hier in vers 16 is het: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Deze twee zijn niet alleen een parallel, ze zijn ook letterlijk met elkaar verbonden. Want die vrede en die dankbaarheid in vers 15, die komen tot uiting in de persoon in wie het woord van Christus in rijke mate aanwezig is. En voordat we naar het allereerste stukje van vers 16 kijken, waar staat het woord van Christus, beginnen we even bij het stukje wat daarachter staat. Namelijk dat in rijke mate in u moet wonen. En andere woorden voor in rijke mate, dat zou kunnen zijn overvloedig, rijkelijk of ruimschoots. En toen ik nadacht over deze woorden, rijkelijk, overvloedig, toen kwam ik in gedachten ineens uit bij het ontbijt. Ja, echt, bij het ontbijt. Beeld u zich het volgende eens in. Er is een kind aan tafel met een sneetje brood op zijn of haar bord. En dit sneetje brood staat op het punt om belegd te worden met worst, met salami, gekookte Gelderse palingworst, zoiets. En dat broodje normaal beleggen, dat zou één plakje zijn of twee plakjes. Maar stelt u zich nou eens voor dat het kind dat hele pak met worst, 15 of 20 plakjes, zo pakt en in één keer zo bam, op dat ene sneetje brood legt. Je krijgt dat brood niet eens meer dubbel gevouwen. Nou, dat is dus in rijke mate. Dat is overvloedig. Het enige probleem, als ik dit daadwerkelijk als voorbeeld zou aanhalen, het roept bij alle ouders irritatie op, terwijl alle kinderen nu aan het denken zijn, dat is lekker en een goed idee. En toen dacht ik nog, misschien is het wel een goed voorbeeld wanneer ik erbij zeg dat we moeten worden zoals de kinderen. Maar daar kreeg ik geen vrede over. Maar goed, de volgende keer als u dit vers leest en u moet aan mij denken, graag gedaan. En bid dan maar meteen voor me met dankzegging. En misschien kom ik de volgende keer dan wel met een treffend voorbeeld. Over treffend gesproken, dat andere woordje, dat wonen, dat is wel echt heel mooi, heel treffend vertaald. Het Griekse woord dat daar staat, heeft de betekenis van je ergens thuis voelen of ergens inwonend zijn. Oftewel, het woord van Christus, dat moet bij u wonen, het moet daar thuis zijn. En dat dan ook nog eens in rijke mate. En dan nu heel serieus over dat in rijke mate. Het betekent dat letterlijk elk aspect van uw leven, elke gedachte, elke daad, elk woord, dat het wordt bestuurd door de waarheid van de schrift. Want dat is wat het woord van Christus is. Dat eerste gedeeltje in vers 16. Het is de openbaring of de boodschap van God aan deze wereld. En die vinden we in de schrift, in de Bijbel. En het zal waarschijnlijk niemand meer verbazen wanneer ik zeg dat vers 16 op zichzelf meer dan voldoende stof bevat voor een aparte preek. En in mijn zoektocht naar wat ga ik hier wel over vertellen en wat ga ik hier niet over vertellen, kwam ik in ieder geval tot één ding dat in mijn beleving niet achterwege kon blijven bij het praten over vers 16. Maar wat is dat dan, Clive? Het is zo fijn dat u dat vraagt. Wat niet onbesproken kan blijven is dat vers 16 spreekt over het vervuld zijn met de Heilige Geest. En nu hoor ik sommige mensen misschien denken, hoe kom je daar nou weer bij? Nergens in Colossense 3 vers 16 komen die woorden voor. Dat klopt, maar toch is het zo. En ik ga proberen om het u te laten zien. Colossense hoofdstuk 3, vers 16 is namelijk verbonden aan Efeze hoofdstuk 5, vers 18 en wat er daarna volgt. Bladert u maar een klein stukje met me mee terug naar Efeze hoofdstuk 5. Als u trouwens een Bijbel heeft waarin verwijzingen staan naar andere tekstgedeeltes, dan is de kans heel groot dat u bij Colossense 3, vers 16 een verwijzing ziet naar Efeze 5, vers 18. En als u bij Efeze 5, vers 18 kijkt, dat u een verwijzing ziet naar Colossense 3, vers 16. In Efeze hoofdstuk 5, vers 18, daar staat het volgende. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. En zoals een dronken persoon volledig onder de invloed van alcohol is, zo behoren ook wij volledig onder de invloed van de Heilige Geest te zijn. En het is misschien goed om te zeggen dat iedere vergelijking tussen dronkenschap en geestvervuld zijn ook daar ophoudt. Geestvervuld zijn heeft verder niets met dronkenschap te maken. En dat moet gezegd worden. Het gaat hier gewoon puur over het onder invloed zijn van iets, niet over de uiting zelf. Want dronkenschap, dat leidt tot losbandigheid, lazen we. Maar vervuld zijn met de geest, dat leidt tot, vers 19, het spreken onder elkaar met psalmen, met lofzangen, met geestelijke liederen. En het leidt tot het zingen voor de Heere en het leidt tot hem loven in uw hart. Vers 20, het leidt tot dankzegging aan God de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Dat is bijna identiek aan wat we met elkaar hebben gelezen in Colossense hoofdstuk 3, vers 16. Het begin is ietsjes anders. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Maar dan staat er met psalmen, met lofzangen en geestelijke liederen. Er staat zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Ik hoop dat u dat ziet, dat het bijna identiek is. En de conclusie is wat mij betreft dat vervuld worden met de geest en het woord van Christus in rijke mate in u laten wonen, dat dat één en hetzelfde is. Ik vond zelf de volgende omschrijving die ik tegenkwam heel toepasselijk. Ik lees hem u voor. Vervuld zijn met de Heilige Geest betekent dat we worden bestuurd, geleid door het woord van God. Het woord van God in uw hart en in uw gedachten zijn als het stuur waarmee de Heilige Geest van God uw wil en uw leven bestuurt. We blijven nog heel even in vers 16. En kijken naar wat er gebeurt als dat woord van Christus daadwerkelijk rijkelijk in u woont. Het volgende wat er staat is: onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Het elkaar onderwijzen, dat is de positieve vorm van onderwijs geven en van waarheid overbrengen. Elkaar terechtwijzen, dat is de negatieve vorm van onderwijs geven en waarheid overbrengen. Elkaar terechtwijzen is mensen waarschuwen voor de consequenties van hun gedrag. En dat laatste is iets wat vandaag de dag niet populair is. Maar het is wel extreem belangrijk. Het is nodig. En het is iets dat als het ware een voortvloeisel is van een leven waarin het woord van Christus in rijke mate inwonend is. Het is daarom ook onvolwassen om niet open te staan voor correctie. En geestvervuld zijn doet meer dan alleen maar onderwijzen en terechtwijzen. Het komt ook tot uiting in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Het leidt tot zingen voor de Heere met dank in uw hart. Je zou dit emotionele uitingen kunnen noemen. En het onderwijzen en het terechtwijzen zou je kunnen zien als het overbrengen van informatie. Maar die psalmen, die lofzangen en die geestelijke liederen, ook dat is overbrengen van informatie. Want die liederen, die bevatten als het goed is ook allemaal waarheid. En misschien is het goed om ook op te merken met elkaar dat de schrift nergens spreekt over allerlei extatische gebeurtenissen en vreemde uitingen die bewijzen dat uw geest vervuld bent. Nee, het is blijdschap. Het is vrede. En die vrede die uit zich in het zingen voor de Heere met dankbaarheid in ons hart. Nog even die lofzangen en die geestelijke liederen heel kort. Lofzangen, dat woord, dat zegt het eigenlijk al. In het Engels vaak vertaald met hymns. Dat zijn uitingen van lofprijs aan de Heere God. Geestelijke liederen, die gaan meer over wat God voor ons heeft gedaan. Dat zijn de testimonial songs, als ik het zo mag zeggen. Dan kunnen we ook denken aan wat we aan het begin van deze dienst met elkaar lazen in Psalm 18. Ik had zelf als voorbeeld Exodus 15 in gedachten. Toen de Israëlieten door de Schelfzee trokken en aan de overkant kwamen en de Heere afrekende met de farao en de Egyptenaren. Exodus 15, vers 1, beginnen de Israëlieten dan te zingen. Daar staat, toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Zij zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. In vers 2, de Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. En zo gaat dat nog een heel stuk door. Misschien is het mooi om dat thuis zelf rustig door te lezen vanmiddag. Terug naar ons tekstgedeelte, naar vers 16. Daar hebben we nog staan, zing voor de Heere met dank in uw hart. Maar we hebben het vandaag al gehad over dankbaarheid. Maar misschien toch nog heel even daar het volgende over. Echte dankbaarheid staat los van de omstandigheden waarin u zich verkeert. Misschien moet ik dat nog een keer zeggen. Echte dankbaarheid staat volledig los van de omstandigheden waarin u zich bevindt. En ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen dan hoe Paulus dit verwoordt. Want hij zegt namelijk, ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. Dit komt uit Filippenzen hoofdstuk 4, de versen 11 tot en met 13. En ik heb het vanaf deze plaats al eens een keer eerder mogen zeggen. Een hart dat gericht is op de dingen die boven zijn, dat werkt als een krachtig medicijn tegen bezorgdheid. En daar zou ik nu aan willen toevoegen. Als u genezen bent van bezorgdheid, dan zult u steeds meer aanleiding zien en voelen om de Heere te danken. In voorspoed en in tegenspoed. Als laatste met betrekking tot vers 16 nog even dit. Hoe dit alles, de vraag is hoe dit alles het beste in uw eigen leven handen en voeten te geven, dat laat ik graag vooral aan u en aan de Heere. Het enige wat ik hierin wil doen is u een hele kleine aansporing geven. Namelijk het volgende. Overdenk deze zaken. Kijk eerlijk naar uw eigen leven. Breng het in gebed. Lees en overdenk het woord van God en praat erover met uw man of met uw vrouw. Of zoek een zuster of een broeder op die u vertrouwt. Spreek een van de oudsten aan. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dit. Probeer het niet allemaal alleen op te lossen. We zijn tot één lichaam geroepen. Laten we elkaar helpen. Soms kunnen we van elkaar leren en daardoor groeien in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dat brengt ons bij vers 17 en ook bij het einde van de preek. Het viel best wel mee, hè? Geen 2 uur. Vers 17 behoeft wat mij betreft niet heel veel uitleg. Ik zie het meer als een kernachtige samenvatting van alles wat er in vers 1 tot en met 16 voorbij is gekomen. In vers 17 staat wat u ook doet, met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Om wat u doet in de naam van de Heere Jezus te kunnen doen, moet u allereerst vrede met hem hebben. En om alles in de naam van de Heere Jezus te kunnen doen, moet zijn woord rijkelijk in u wonen. Zijn woord kan alleen maar rijkelijk in u wonen Als uw leven erop gericht is om actief de dingen te zoeken die boven zijn. En actief de dingen te bedenken die boven zijn waar Christus is. En zo'n leven, dat zal een leven zijn vol van dankbaarheid. En het zal u dan ook weinig moeite kosten om hem te danken in elke omstandigheid. Als u deze dingen doet, dan trekt u als het ware vanzelf oude zondige kleding uit. En om het af te sluiten in de metafoor van kleding uit en aantrekken, lees ik u nog voor uit Romeinen 13. Romeinen 13 vers 14, daar staat, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Ik heb deze ochtend een bescheiden poging gedaan om aan u over te brengen wat we tegenkwamen in de versen 15 tot en met 17. En het is mijn gebed dat het de Heere zelf mag zijn die op uw hart legt wat dit voor uw eigen leven te betekenen heeft. Uiteraard ben ik van harte bereid om daar met u over door te praten na de dienst, als u daar behoefte aan heeft, maar dat geldt ook voor alle andere oudsten die hier zijn. En als u dit alles heeft gehoord en tot de conclusie komt, deze Christus, deze vredevorst, die ken ik niet. Ik heb geen vrede, ik heb geen rust. Ik weet niet wat dankbaarheid is. Dan hoop ik dat u inziet dat u hem nodig heeft. Het is nog steeds niet te laat. Strek u uit naar hem. Dat kan vanuit de stilte van uw hart. Hij staat met open armen klaar om u te ontvangen. Beleid uw zonde, want hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Ik sluit af, nu echt. Mogen de Heere u allen zegenen met een vrede die elk menselijk verstand te boven gaat. En mogen hij het zijn die deze kleine plaatselijke gemeente in Overberg zal bouwen en zal doen groeien. Zeer sterk doen groeien in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker. Tot lof en eer van hem alleen. De naam van de Heere Jezus Christus, zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen.